Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. Super welkom, Laurien.
Dankjewel.
Als allereerste Vlaamse gast.
Ja, klopt. Ja.
Wauw. Ja, die zei van tevoren al van ja, maak me een beetje zorgen of mensen me soms wel gaan verstaan. Nou ja, voor de Nederlandse luisteraars, als er iets niet helemaal duidelijk is, dan zou ik met mijn beste Vlaamse vertaling daar een meer gangbaar Nederlands woord voor proberen te geven. Maar ik denk eigenlijk dat dat allemaal wel goed komt. Laurien, supermooi dat je jouw verhaal hier wilt komen delen. Ook dit, jouw verhaal, ik denk dat het weer een verhaal is waar heel veel luisteraars zich in gaan herkennen. En het is heel fijn, want het is een verhaal met een positieve afloop.
Ja, klopt,
ik heb toevallig net ook je hebt er een weekendje Amsterdam van gemaakt samen met je partner, die ook ontmoet. Leuke kerel, die heel lief nu even netjes ergens een koffietje is gaan doen. Zodat jij hier met mij deze podcast kon opnemen. En ik denk dat het een mooi startpunt is om eerst te gaan kijken naar hoe jij het daten ervaarde voordat je überhaupt met datingadvies en met mannenbrein in aanraking terechtkwam. En we zullen dan ook nog wel eens gaan kijken van hey, welke dingen nam jij wellicht mee uit de manier hoe je bent opgegroeid, dingen die je hebt meegemaakt in je leven in dat daten. En ja, hoe kun je beschrijven hoe het daten voor jou was toen je daar net mee begon?
Ik had rond mijn 16e mijn eerste vriendje. Ik had misschien wel een keer een vriendje gehad daarvoor, maar niet zo belangrijk of niet zoveel mee gedaan. En dat was eigenlijk een heel goede relatie. We zijn heel lang samen geweest. We zijn 3 jaar samen geweest. Het was een heel lieve jongen en was ook een goede relatie. We konden heel goed praten. Maar bijvoorbeeld thuis mocht dat niet geweten zijn, want mijn ouders hadden beslist dat ik te jong was om een vriendje te hebben. Dus daar werd niet over gepraat. Dat betekende dus ook dat ik alles zelf moest uitzoeken. Alle eerste keren kon ik wel een keer met een vriendin over praten, maar ik haalde boeken uit de bibliotheek om op de hoogte te zijn. Mm-hmm. En ik praatte ook wel veel met hem en zo. Dus het enige wat ik kende was die relatie met hem. We hadden ook wel een heel goede vriendengroep waar er ook goede relaties in waren. Dus het is niet zo dat er veel veranderd werd of zo. Dus mijn eerste aanraking met de liefde en relaties was eigenlijk een heel goede basis. Het raakte uit toen ik ging studeren in een grote stad. Hij was al wat ouder, hij was al gestudeerd en onze wegen scheiden gewoon. Dus het was een normale breuk. Maar ja, omdat ik natuurlijk niet zoveel ervaring had ervoor of niet zoveel wist voordien, ben ik daarna wel heel naïef het liefdesleven of het datingleven ingestapt. Bijvoorbeeld de pil vragen, dat kon ik thuis ook niet. Dan moest ik ook allemaal zelf zoeken, al die dingen zelf uitzoeken.
Die complete relatie lang, de 3,5 jaar lang, wisten je ouders niet dat je een vriendje had? Of is dat later wel verteld?
Ik zat in een vriendengroep en ze hadden wel vermoedens. Het was wel oké als hij met me mee fietste naar huis, na een avondje uit. Dus ze hadden ergens wel, denk ik, een vermoeden van die betekent meer, maar dat we echt samen waren en een relatie hadden. En alles deed wat aan mijn relatie past, denk niet dan ze dat. Nee, dat hield ik echt heel erg verborgen. Ja,
en het is wel interessant dat ze je dat als het ware verboden. Zelfs op het moment dat je al de volwassen leeftijd van 18 had bereikt. En dat je dan toch niet thuis open eerlijk kon vertellen over het feit dat je de liefde aan het ontdekken was.
Ja, klopt inderdaad. Ze zijn ook. Mijn beide ouders zijn geboren in de oorlog. Dus ze zijn ook een beetje ouder dan de meeste ouders van mijn leeftijd. Mijn mama was 40 als ze mij had. Dus die hadden wel nog een stukje oudere normen en waarden mee. En voor hun was dat wel. Je leert iemand kennen, misschien op je 18 of zo, of als je gaat studeren. En dat wordt dan één partner en daarmee ga je dan trouwen en dat wordt het dan. Maar al dat rondgefladder, daar wilden ze niets van weten en zeker hun eigen dochter niet.
Ja, dus daarom. Lijkt wel interessant voor de luisteraar om te weten wat jouw leeftijd is.
Ik ben 37.
37, ja. En wat deed dat met jouw beeld van daten, relaties, mannen? Vooral toen je dat zelf ging ontdekken. Het is eigenlijk een beetje op je eigen houtje moest doen, ondanks dat je wel gelukkig vriendinnen had met wie je erover kon spreken.
Ja, ik dacht dus dat alle mannen goed waren, omdat mijn eerste relatie zo'n goede jongen was. Maar niets was minder waar. Dus ja, als ik iemand tegenkwam tijdens het uitgaan... In mijn studententijd was ik niet echt aan daten. Tinder bestond toen ook nog niet. Je komt iemand tegen op café, het is leuk en je zoent en het gaat wel wat verder. Ik dacht, ik wist niet dat mannen slechte bedoelingen konden hebben. En als dat gebeurde, of als ze te ver wilden gaan of verder wilden gaan dan ik wou, dacht ik, oh ja, dat is gewoon een keer één iemand, maar dat zal de volgende keer wel niet zo gebeuren. Maar eigenlijk gebeurde dat wel vrij vaak, dat mannen verder wilden gaan dan dat ik wou gaan. En ik had ook de tools niet geleerd om dat aan te geven, want ja, in mijn ervaring ging alles goed en werd alles besproken en zaten er geen slechte bedoelingen achter. Ik moet wel zeggen dat ik eigenlijk heel mijn studententijd alleen maar dat soort types ben tegengekomen. Want je trekt dat dan op de duur denk ik ook wel aan, omdat je dat herkent op een of andere manier.
Ja, en studententijd is natuurlijk ook wel een tijd dat je veel drinkt, veel mensen loskomen van een ouderlijk huis en wat meer gaan feesten en de combinatie van jezelf echt gaan ontdekken, ook op feestend gebied in combinatie met heel veel alcohol.
Ja, dat
kan natuurlijk ook wel tot wat moeilijkere situaties leiden. Maar ik denk dat dat voor veel mensen al lastig is. Maar ik hoor je dus wel zeggen, het had waarschijnlijk wel geholpen als ik in ieder geval met mijn ouders
dit soort
dingen had kunnen bespreken. En wellicht ook wel lichte waarschuwende boodschappen had meegekregen.
Ja.
Van
ja,
hey,
inderdaad.
Blijf altijd goed aanvoelen wat je wel en niet wil in het contact met een man. Weet dat je dat gewoon kunt zeggen, dat je grenzen mag aangeven.
Nee, dat heb ik inderdaad niet meegekregen van thuis. Nu, ik was ook niet altijd op zoek naar een relatie of zo. Het mocht ook wel een keer fun zijn.
Tuurlijk, ja.
Dus dat is zeker het probleem niet. Het is niet dat ik hopeloos op zoek was naar de man van mijn leven. Nee, er was zelfs een periode geweest dat ik zeker geen lief meer wou. En dat mijn vader dan... eerst mocht ik geen lief hebben en daarna zei hij, ja, je zit nu in je laatste jaar universiteit. Ik zou toch een keer rondkijken. Straks heb je niemand. Dus dat was de tijd al helemaal gekeerd. Dan moest ik met zijn lijstje een man gaan zoeken, want hij mocht zeker dat niet zijn. Hij moest zeker dat en dat wel zijn. Ja,
Ik kan me voorstellen dat dat wel een bepaalde druk met zich meegeeft. En ik weet dat dit ook... Onder andere in coaching sessies met Laurens naar voren kwam. Dat er gekeken werd naar een bepaalde prestatiedruk. Ook op andere gebieden van het leven. Die je wellicht vanuit huis uit wel hebt meegekregen. Want een vader die tegen het einde van je tijd aan de universiteit. Met een lijstje komt van eigenschappen die je nu in een partner moet gaan zoeken. Ja, dat is nogal wat.
Ik kwam niet letterlijk mijn lijstje naar voren. Maar ik heb doorheen de tijd heb ik wel wat punten verzameld. Ja. Waar ik niet mee moest thuiskomen. En waarmee ik zeker wel mocht thuiskomen.
Right.
Het klassieke plaatje, denk ik. Het mag wel een dokter zijn. Maar bijvoorbeeld liefst geen bril dragen. Want ja, dan ziet hij niet goed. En later is dat dan toch als je kinderen hebt.
Het liefst maar geen bril dragen.
Ja, zo van die grappige zaken.
Wauw.
Ja, goede komaf en het moet een goede jongen zijn. Maar ja, dan, wat is de definitie van een goede jongen? Zoals die dingen. Ja. En hij had dus graag gehad dat ik iemand aan de universiteit vond. Inderdaad, om mij dan mee te zetten.
Ja, wat waarschijnlijk uit een bepaalde liefde vanuit hem voortkwam. Ja. Dat hij het beste met jou voor had.
Ja,
en dacht
klopt.
Van oké, ik ben je vader. Ik heb veel dingen gezien in het leven. Ja. En ik denk dat deze eigenschappen... Ja. Jou de grootste kans geven om een gelukkig huwelijk en het hebben van een goede partner.
Ja, dat was ook op andere gebieden hoor. Hij had graag dat ik goede punten had. Omdat in zijn beleving was, ja, ze moet goede punten hebben, dan een diploma halen en dan gaat ze wel slagen in het leven. Dus die prestatiedrang of druk kwam er inderdaad wel. Hij had wel zijn idee vanuit zijn eigen ervaring, want het was ook niet gemakkelijk geweest vroeger voor hun om in die tijd een diploma te halen.
Ja.
Dus de punten moesten goed zijn. En als ik dan een keer een cadeautje kreeg, dan was het omdat mijn punten goed waren. En dat is zich ook wel een beetje doorgetrokken. En in de liefde, ja, het moest wel iemand zijn die voldeed aan een bepaalde lijstje, dan zal ik maar zeggen.
Ja, dat is ook een beetje het lastige, denk ik. Als in, we weten uit de literatuur dat je als ouders aan je kind wel degelijk... bepaalde grenzen en standaarden wil meegeven. Er moeten kaders zijn, er moet structuur zijn. He, want je hebt het uiterste dat een ouder zoiets heeft van... oké, ik laat het kind compleet op zijn vrije lopen... en ga eigenlijk helemaal geen structuur bieden. En dan zie je dat kinderen daar dat geen optimale condities zijn om zich in te ontwikkelen. Maar het kan natuurlijk ook de andere kant op slaan, inderdaad, dat je zo overbezorgd bent over wat wel en niet goed is voor je kind, dat je ze weer wellicht wat te weinig ruimte geeft om te gaan exploreren van oké, wie ben ik nou eigenlijk, wat vind ik fijn, wat voor partner in dit geval past goed bij mij. En ja, wat mijn eigen visie daarop is, en ik hoop dat ik het later ook zo met mijn kinderen kan doen, dus dat ik ze wel, en ik denk dat goede ouders dat ook doen, in ieder geval meegeven, oké, dit is wat ik een beetje geleerd heb in het leven, dit is mijn advies, probeer het zeker uit, maar ga ook vooral zelf dingen uitproberen. In, ja, zoals je al zei, jouw ouders komen wellicht uit een tijd dat er minder kansen waren, of ze hebben misschien bepaalde dingen meegemaakt waardoor voor hen dit de beste levenslessen waren om aan jou mee te geven.
Ja, ik ben ook niet kwalijk, absoluut nee. Niet. Die hebben alles met de beste bedoeling gedaan. En ik heb mogen studeren, ik heb mogen uitgaan, ik heb mogen alles doen.
Absoluut.
Ik heb ook zelf de grenzen wel een beetje afgetast.
Ja.
Nee, ja, de prestatiedrang zit er wel nog altijd een beetje in. En ook zelfs in relaties. En meer het gevoel van, het moet zeer goed zijn voor ik iets verdien. Dat is wel iets dat daaruit voortgevloeid is, toch?
Mm-hmm. Ja. En op een gegeven moment, je bent dus gaan studeren, je verlaat je ouderlijk huis. Je zei al van oké, na een hele fijne relatie die je hebt gehad, die op natuurlijke wijze, denk ik, op een gegeven moment gewoon beëindigd was, omdat jij ging studeren in de grote stad. En ja, zo gaat dat meestal met liefdes die in de tienerjaren zijn ontstaan. Niet altijd, maar meestal wel dat daar op een gegeven moment een breekpunt in zit. Op het moment dat de levens gewoon heel erg gaan veranderen. En hoe is jouw liefdesleven vanaf dat moment zich verder gaan ontwikkelen? Zoals je al zei, je was wellicht ook nog helemaal niet op zoek naar een relatie. Je was ook gewoon nog aan het genieten van je vrijgezellen bestaan. Kan ik me helemaal voorstellen. En hoe ontwikkelt het zich vanaf daar?
In mijn studententijd, het studeren dan zelf, maar dat leidt wel tot relaties, had ik ontdekt dat ik heel grote faalangst had, omdat ik het heel moeilijk had met studeren. Ik duwde alles opzij. Dat komt dus door die prestatiedruk die ik ervaarde. En ik was daarvoor al een keer, niet echt een psycholoog, maar meer coaching, gewoon even gaan polsen van, kan ik daar iets aan doen? Maar ik zat toen al in mijn laatste jaar. En ja, oké, wat ben je ermee als je in je laatste jaar weet dat je faalangst hebt en dat je dat type faalangst hebt? Maar daar kwam toen ook uit dat ik hoogsensitief ben, maar ik heb daar verder niets mee gedaan. Dat was, ja, de studententijd is afgerond en ik wist dat nu, ik ben faalangstig geweest, dacht ik toen dat stopte met studeren. En wellicht ben ik hoogsensitief, een vorm van. Maar ja, dan ging ik gaan werken en ik had daar eigenlijk allemaal geen last meer van. Ik ging graag op reis, ik ging gaan werken. En dan deed ik daten op verschillende manieren. Een keer iemand, een collega, die zei, oh, ik heb nog een vriend, ga je daar een keer niet mee daten? Ik heb op Tinder gezeten kort en dan vond ik dat eigenlijk mijn ding niet. Ik heb speeddaten gedaan, ik heb ook hele periodes niet gedate. Ik kwam ook wel een keer iemand tegen op reis. Maar de reden waarom ik die faalangst en dat hoogsensitiviteit aanhaal is, ik had dan een relatie met iemand, of ja, ik kwam iemand tegen net voor ik een lange reis zou beginnen naar Australië. Ik zou een half jaar vertrekken naar Australië, dus ik was beginnen werken. En eigenlijk met het doel van al het geld wat ik hier nu verdien, ga ik gaan uitgeven in Australië. Helemaal niet op zoek naar een relatie, maar ik kwam iemand tegen en dat klikte heel goed. En die ging mee op reis. En met ja, die bagage, die emotionele bagage, vertrok ik aan de andere kant van de wereld met iemand. Net een relatie begonnen. We waren officieel een maand samen of zo ongeveer. We waren eerst gewoon aan het daten ervoor. En toch beslist dat hij meeging. Maar dat was eigenlijk eerst als vrienden. Maar ja, dat ontwikkelde zich wel. En dan werd het een relatie. En ik zat daar en ik weet nog dat ik besefte ergens in Australië van, oké, ja, die faalangst, dat komt van mijn vader. Ik weet dat nog heel grappig. Dat moment dat ik dacht, en dat heeft mij toen echt heel hard geholpen dat ik dat wist. Maar ik heb er verder ook weer niets mee gedaan. Maar in Australië komt natuurlijk ook wel verschillende dingen tegen.
Daar heel kort op in te haken, die realisatie die je had, ik denk dat dat...
Dat was echt een aha-moment. Ja. Ik weet nog dat ik daar... Ik lag in een hostel op bed en ik kon dat toen ook bespreken met mijn vriend toen. En ik heb zoveel van me kunnen afzetten op dat moment, dat ik dacht van, ik ga gewoon mijn eigen leven gaan leiden. En het doet er eigenlijk niet meer toe wat mijn papa ervan vindt. Dat weet ik nog. Want hij vond Australië ook geen goed idee. Oh, zo lang, zo ver weg.
Stond niet op het lijstje, helaas.
Nee, stond niet op het lijstje, nee.
Dit is een heel interessant onderzoek. Onder andere van Carol Dweck, wat een onderzoekster is die heel veel onderzoek heeft gedaan naar bijvoorbeeld ook faalangst. En die maakt een onderscheid tussen twee soorten mindsets die je kunt hebben. Een fixed mindset en een growth mindset. En fixed mindset betekent eigenlijk dat je gelooft dat je nou eenmaal bent zoals je bent, niet echt kunt groeien. En het ontstaat meestal wanneer kinderen heel veel goedkeuring, erkenning en bevestiging krijgen op basis van hun prestaties. Bijvoorbeeld punten die je dus verzamelt, schoolcijfers die je haalt. En dan ben je intelligent of je bent niet intelligent. Dus de eigenschappen die je hebt staan best wel vast.
Ja.
Bij een growth mindset geloof je nog steeds van, hey, ik ben een persoon met bepaalde eigenschappen, maar ik kan mezelf ontwikkelen. En je ziet vaak dat mensen een growth mindset krijgen wanneer ze goedkeuring, erkenning en waardering krijgen voor hun inzet. Hey, oké, misschien is je cijfer mooi, maar het gaat er vooral om dat je je best hebt gedaan en dat je gekeken hebt naar het proces hoe je tot dat cijfer bent gekomen.
Ja.
Daar heb je invloed op. En dat cijfer is een soort uitkomst van jouw harde werken, van jouw arbeid die je geleverd hebt. En wat daarvoor zorgt is dat je op een andere manier naar de wereld gaat kijken. Van oké, wellicht heb ik bepaalde kanten of dingen die ik lastig vind, maar daar kan ik met de juiste informatie, de juiste tools mee aan de slag gaan.
Ja.
En wat je vaak dus ziet als mensen heel erg geprezen worden, bijvoorbeeld op punten en lijstjes mee krijgen van dit is hoe het allemaal hoort te zijn, dat een bepaalde angst met zich mee kan brengen om niet aan die lijstjes, aan de maatstaven van succes te voldoen. En wat zich dan vaak uit in een bepaalde angst.
Wat je daar zegt over bevestiging krijgen, ja, dat herinner ik me ook wel dat ik dat heel erg nodig had. Maar ook overal op mijn werk had ik dat heel erg nodig. En ook in de relatie moest het wel vaak herhaald worden. Dat ik leuk was, dat het de relatie nog goed zat enzovoort. Ja,
ja, omdat ondanks nogmaals, hè, het is echt puur objectief naar patronen kijken en totaal niet een soort schuld neerleggen of wat dan ook. Maar wanneer je vader op zo'n manier met je omgaat, dan speelt die bevestiging zich ook af in de directe relatie die jullie samen hebben. Wat als een soort modelrelatie gaat dienen voor hoe jij relaties weer met andere mensen aangaat. Het heeft daar in ieder geval invloed op. En dan zie je vaak dat soort patronen kunnen doorcijpelen, ook in je romantische relaties. Ja. Want ook daar loop je natuurlijk rond met oké, vindt deze persoon mij leuk genoeg? Voldoe ik zeg maar aan het plaatje van een leuke partner? En dat heb je dan ook een soort plaatje bij van in je hoofd. Of je dat wel of niet bent. Ja. Dus dat kan dan best wel voor een angst zorgen inderdaad ook in de liefde. Ja. Ik heb een korte vraag. Helpt deze podcast jou in je liefdesleven? Zo ja, zou je ons dan willen helpen om de podcast te laten groeien? Door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Op die manier kunnen we nog meer mensen bereiken om hen te helpen aan een gelukkige relatie met zichzelf en een fijne partner. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe erg jouw steun daarbij helpt. Mijn dank is groot. Nu snel verder met de podcast.
Ja, de manier waarop wij ook samengekomen waren, dat was zo... Ja, zijn we nu een koppel of zijn we nu geen koppel? Dus die twijfel was er bij mij altijd wel aanwezig. En dan kreeg ik ook nog die bevestiging er niet bij. En dan zitten we ook nog een keer aan de andere kant van de wereld. Dat was een fantastische reis, hoor, daar niet van. Ja. Maar het gaat soms ook een keer mis. Onze auto ging kapot, heel veel geld verloren. Dat zorgt ook wel voor... Ja, er zijn twee jonge mensen die dat moeten zien oplossen. Wij hebben dat ook opgelost, maar dat gaf wel wat barstjes in de relatie. En ik zat dan ook nog... Ja, ik kon niet zo goed met mijn eigen gevoelens overweg. Die waren er en ik had altijd gezegd van ja, dat is hoe dat ik ben inderdaad. Ik wist niet dat je daar iets kon aan doen, dat je daar iets over kon bijleren. Dus ik kon heel heftig reageren en ik heb ook enkele keren heel heftig gereageerd in Australië. Dat ik het niet meer zag zitten van, wat moeten we hier nu mee doen? En die jongen kon daar ook niet mee om, wat ik hem ook niet kwalijk neem. Maar dat zorgde dan wel ook voor dat die relatie op een duur scheef begint te lopen. En als we terugkwamen van Australië, is die dan ook... Ongeveer twee maanden daarna was het gedaan. We zijn in totaal een jaar ongeveer samen geweest. Alles erop en eraan. Maar ja, ik ben ik wel een paar keer mezelf tegengekomen. En dat zie je ook wel. Dat was dan een van de eerste goede relaties terug die ik had gehad. Ook wel met een goede jongen waar ik wel mee kon praten. Maar je ziet dat ik daar toch nog wel tegenaan liep. Maar ik had het ook zelf niet door op dat moment.
Ja. Ik denk ook dat het wel onderdeel is van het leerproces van volwassen worden. Zelfs als je een growth mind gehad zou hebben, hypothetisch gezien, waar je waarschijnlijk ook wel onderdelen van had, hoor. Maar het is niet zo zwart-wit van je zit helemaal in het een of in het andere. Maar zelfs dan loop je natuurlijk tegen moeilijkheden aan in relaties. En zelfs met een growth mindset kun je nog steeds patronen laten zien in relaties waar je van denkt, oh ja, daar moet ik mee aan de slag. Maar dat heb je op dat moment wellicht nog niet gefixt. Dus ik denk ook wel dat bijvoorbeeld bevestiging krijgen van je partner, maar iets te noemen, iets heel normaals is. Dat het super belangrijk is. Als mijn partner mij geen bevestiging meer zou geven dat ze graag met mij is, dan zou ik toch ook wel echt wel wat onzeker van worden hoe het zit in de relatie.
Ja.
Dus heel veel van dit soort onderwerpen zijn ook vrij normaal. En hetzelfde, soms krijg ik mensen bij me die dan denken van, oké, heb ik sterke bindingsangst? Omdat ze wel eens twijfelen aan hun partner. Of bepaalde eigenschappen wat minder leuk vinden. En dan gaan ze van die lijstjes checken. En denken ze, oh ja, maar daar ken ik me wel in, daar ken ik me wel in. Ja, iedereen kampt wel eens met dat soort sentimenten. Maar de vraag is altijd, oké, hoe erg uit dat zich? Is dat echt iets wat jou zo dusdanig saboteert dat je niet in staat bent om liefde te ervaren met iemand? Of ga je echt je kont in de krip gooien? Als ik het zo goed zeg, het Nederlandse spreekwoord, waardoor je...
We gaan de Vlamingen niet verstaan.
Nee. Jezelf zo erg tegenwerken dat je daardoor niet meer in staat bent om... dat je heel erg dwars gaat doen of vermijdend gaat zitten doen, waardoor je niet meer in staat bent om een veiligheid in een relatie te laten ontstaan. Dat zou kunnen. Maar dat zijn dingen, ja, die moet je soms ook een beetje zelf gaan onderzoeken en gewoon erachter komen van, oké, nu heb ik meerdere momenten meegemaakt dat me bijvoorbeeld dat ik tegen een bepaald patroon of een bepaald gevoel aanloop. Oké, dan is het wellicht iets dat ik daarmee moet. Maar dat is een zijpaardje, dat laat ik verder rusten. Je komt dus op een gegeven moment terug uit Australië. Jullie zijn nog 2 maanden samen. Die relatie loopt dan op zijn einde. En hoe ging het vanaf daar verder voor jou?
Ik had daar wel wat verwerking voor nodig. Dat was de eerste keer dat ik er echt heel erg van afgezien had. Maar ja, ik werkte ook al, dus ik ging terug gaan werken. Er was ook nog een periode dat ik nog ging surfen. En ik weet nog dat ik toen nog enkele weken ging surfen. Ik ging mee als monitor. Dus daar heb ik het wel deels verwerkt ook. Door gewoon in een andere omgeving te zitten.
Ja.
Maar eigenlijk nooit de core aangepakt. daar ook, ja, dat was leuk, los feest. Had ik dan iemand leren kennen. Dat was echt een rebound van die relatie. Heeft ook niet zo heel lang geduurd. Dat kwam niet... Dat groeide niet, dat was de liefde, die kwam niet. Dat was meer, ja, leuk dat je er was.
Ja.
Daar heb ik hem heel hard mee gekwetst. Dat weet ik ook nog, dat ik weet van, dat is niet leuk om aan de andere kant te staan ook. Maar ja, op dat moment heb ik dan al meegemaakt? Dan heb ik een goede relatie gehad. Dan ben ik ook al heel naïef geweest, dat mannen blijkbaar niet altijd goede bedoelingen hebben. Dan heb ik ook die patronen waar ik tegenaan liep. Als tegenreactie ga je dan het omgekeerde gaan doen, denk ik dan.
Mm.
En ik was dan heel hard, als ik dan nog date of als ik op zoek was, wou ik absoluut niet dat het te snel de seksuele toer opging of te snel te ver ging. Dus dan had ik voor mezelf enkele regeltjes opgesteld. Intimiteit kan pas na de derde of de vierde date, als ik zeker weet dat een jongen goede bedoeling heeft met mij. Maar als je zo in het daten staat, het is niet dat ik heel... Ja, ik denk dat ik wel wat angstig in het daten stond. Ik denk dat ik heb wel veel gedate, maar daar kwamen niet zoveel relaties uit. Maar ik vond dat eigenlijk ook wel gewoon plezant om een keer met iemand iets te gaan drinken. Dus.
Ja.
En dan ben ik iemand tegengekomen op reis in Spanje, een Spanjaard. En die was heel het omgekeerde van de vorige. Dus die gaf mij ongelooflijk veel bevestiging. Maar ik had nog nooit ook gehoord van lovebombing en gaslighting en al die dingen en al die manipulaties die ook iemand kan doen. Dus ik wist ook niet dat dat bestond. Ik ben daar keihard als een blok voor gevallen. Die overlaadde mij met complimenten. En alles was goed en alles was mooi. En ik was ongelooflijk verliefd op die jongen. Ja, alles was een roze wolk en ik zag het niet. Ik zag het, de cracks zag ik niet. Ik was alleen maar positief erover, terwijl het eigenlijk al heel snel soms mij manipuleerde of rare dingen zei. En ik had dat eigenlijk allemaal niet door. Dus dan had ik eigenlijk echt het omgekeerde.
Wat voor dingen? Heb je een klein voorbeeld daarvan?
Ja hoor. Bijvoorbeeld, ik kwam mij ophalen aan de luchthaven met de auto, dus... ja, er is daar ergens een soort van park and ride strook, mm-hmm. waar we normaal voor het gemak altijd afspraken. Maar hij had in de file gestaan en ik kon daar toen niet geraken. Dus ik was al naar de parking gaan, want ik wist, ik ga moeten parkeren. Dat lukt niet op die plek. Dus ik was al voorzienig geweest. Ik had in zijn plaats gedacht. En ik kreeg telefoon en hij was heel kwaad. En waar ben je nu? En waarom sta je niet op die plaats? En we spreken altijd daar af. Echt roepen voor heel de parking. En het is uw fout. Dat ik u niet vind. En waarom loopt hij weg? Allee, waarom sta je niet op die plaats? Gewoon zo, voor iets stoms. Ik had ook gewoon kunnen parkeren en bellen van ik sta hier. Parking mijn driehoek, zeg maar iets.
Wauw, ja. Dat is iets heel kleins.
Ja.
En buitenproportioneel heftige reactie
geven. Buitenproportioneel. Ja. En dat is verschillende keren geweest. Zelfs ook nog met vrienden van hem erbij. Maar het was altijd mijn fout. Ik kon dat altijd zo draaien dat het mijn fout was. En hij heeft ook een keer gezegd van... Ja, het is uw fout, dus ik mag zo reageren. Ik mag heel sterk en kwaad en grof reageren. Want jij bent zo begonnen. Maar ik geloof dat ook allemaal. Hè. Ik was zo verliefd.
Ja.
Dat was mijn Spaanse droom.
Mm.
En ik ging naar daar verhuizen.
Ja. Ja, dat maakt het extra lastig. Zeker wanneer al die gevoelens zo heftig aanwezig zijn.
Ja, en ik begreep ook niet, ik krijg hier zoveel liefde en zoveel bevestiging van hem. En toch loopt dat niet goed. Dus in mijn hoofd kon dat niet kloppen.
Ja. Ja, dat is iets wat je veel hoort. Dat mensen zich laten leiden door hun gevoelens. En daardoor blind worden voor de objectieve situatie. Voor zowel het gedrag wat die partner vertoont als misschien wat andere signalen die ze al oppikken uit de omgeving over wat mensen over die partner zeggen bijvoorbeeld. Want dan denken ze, ja, maar de gevoelens zijn zo sterk aanwezig.
Ja.
En je krijgt uit de maatschappij toch wel veel mee dat die gevoelens het allerbelangrijkste zijn, want we maken een partnerkeuze op basis van gevoelens. Dus ja, als die gevoelens goed zitten en hij zegt dat hij ook van mij houdt, van het begin van die relatie, dat kan dan soms later in de relatie wel wat minder worden. Dan houden ze zich daar heel sterk aan vast.
Dat klopt, ja. Maar hij zei het later ook nog, hoor. Want het was een beetje slaan aan zelf. Nee, niet letterlijk slaan, zeker niet. Maar als hij dan zo heeft had gereageerd, dan daarna was hij super lief natuurlijk. Ja.
Juist. Ja. En hoe is dat uiteindelijk...
Ik ging het nooit uitgemaakt hebben. Maar we voelden ook dat dat niet meer lukte. En de afstand was ook wel groot. En voor hem was het genoeg geweest. Oh, ik had een keer een heftige reactie gehad, maar wel ook achteraf gezien vanuit mijn hoogsensitiviteit niet weten hoe dat je moet met emoties omgaan. En dat zat dan altijd. Het borrelde op. En toen had ik wel nog momenten dat ik alles onderdrukte totdat het er een keer uitvloog. En toen had hij beslist van ja, maar zo iemand wil het niet samen zijn. Dus het is gedaan. Maar ik denk dat hij er al wat langer mee zat. Dat hij zich misschien niet meer goed voelde in de relatie en niet goed wist wat hij moest doen. En dat hij gewacht heeft op een moment dat ik dan een keer overdreven reageer. Om dan te zeggen van ja, nee. Dat was ook heel raar voor mij. Want ik dacht van, maar dit is een momentopname. Ga je dan je beslissing hierop baseren? Maar ik denk dat hij er al langer mee in zijn hoofd had. En het was ook gewoon baf, gedaan. Van de een op de andere dag, gedaan. Cold turkey is het beste. Oké, dat vind ik nu zelf ook wel. Waar het niet dat ik dan 2 maanden daarna nog... Een ticket had voor een dansweek waar hij ook aanwezig zou zijn. En in plaats van vriendelijk te zijn tegen mij, heeft hij mij compleet genegeerd. Was hij op stap met andere vrouwen, foto's nemen van andere, samen met andere vrouwen op zijn Instagram plaatsen. Echt in front of my face. Terwijl wij, ja, 1,5 maand ervoor waren wij nog samen, zaten wij nog op die plek. Ja, dat was niet zo'n leuke ervaring.
Nee, dat is pijnlijk, voor als je nog met liefdesverdriet zit. Ja.
Ja.
Wat was uiteindelijk het moment dat je dacht van oké, ik moet hier ook echt wat mee gaan doen. Hoe is dat verdere proces van zelfontwikkeling voor jou gaan lopen? Want je hebt dan meerdere ervaringen gehad met mannen. Het begon heel positief, daarna ook toch ook wel wat meer negatieve dingen. En ik hoorde je al zeggen, wat eerder in deze podcast, ik ging nog niet naar de kern. Bijvoorbeeld naar je relatie met de jongen met wie je naar Australië was. Ik hoor je ook vertellen over dat je zelf wellicht soms ook reageert op een manier waar je nu van denkt, ja, dat is ook niet de meest handige manier van in een relatie staan. Hoe is dat hele proces van zelfontwikkeling uiteindelijk en dit soort dingen aanpakken voor jou gegaan?
Ja, dat is wel een beetje met een omweg gebeurd, hoor. Op het moment dat het uitging met mijn Spaanse vriend, ging het op het werk eigenlijk ook niet goed. Een collega van mij was gestorven. En ik moest de functie overnemen. Ik ben apotheker en stond in een apotheek. En ja, we wisten ook niet dat hij ziek was. Hij was al ziek geweest en hij was volledig teruggekeerd. En eigenlijk was dat een heel leuke werkplek. Maar op het moment dat die persoon wegviel, viel eigenlijk heel het fundament van die werkplek weg. Mm. En, dat viel exact tegelijk met de breuk met mijn Spaanse vriend toen. Ik had niet echt een plek meer waar ik mij goed voelde. Het is ook niet dat ik heb nooit thuis zulke dingen kunnen zeggen. Ik had wel vrienden waarbij ik terecht kon, maar het was zo hevig allemaal dat dat de dokter mij een maand heeft thuisgezet toen. Dat was eigenlijk al een voorbode van een burn-out toen. Wat ik ook niet echt op dat moment besefte, want ik dacht meer van ja, ik moet gewoon wat dingen gaan verwerken. Maar dat is wel het punt geweest waarbij dat ik op zoek ben gegaan naar hulp. Ik heb jobcoaching gedaan omdat ik dacht, oké, deze job is misschien dan toch niet voor mij. Maar ik gebruikte de coaching meer om mij te coachen op het gebied van liefdesverdriet. En wat wil ik dan later doen met mijn leven? Meer zo als life coach. Mm. Ik heb twee verschillende jobcoaches gehad waarbij ik vooral dat deed. Ik volgde ook coaching of cursussen voor op het werk, want ik dacht, ja, ik wil een betere apotheker worden. Ik wil beter met de mensen die in een apotheek staan kunnen omgaan. Waren die andere man gewoon en misschien kan ik daar wat skills bij leren. Dus ik had op veel gebieden wel dingen bijgeleerd. Zowel professioneel als was ik net zo begonnen met wat persoonlijke groei, zulke zaken. En ik was ook heel zenuwachtig toen, want het moest goed gaan, de apotheek moest goed gaan. En ik wou echt beter worden en ik wou echt beter presteren ook wel weer. Waardoor ik eigenlijk op mijn werk ook, altijd met de hoogsensitieve gedachten, ik kon ook echt uitvliegen. En plots was het mij te veel, het was dan net corona. Ik had een maand thuis gezeten. Ik mocht rustig mijn werk terug opbouwen, maar corona kwam. En ik was dan wel al genoeg over die relatie, maar dan kwam wel die nieuwe probleem. En ja, de apotheek was wel een plek waar corona heel sterk aanwezig was, met al die zieke mensen en al die regels, en dan met de collega's. En wij bleven altijd open. Er was heel veel stress die op mij afkwam. En er is daar een moment geweest dat ik het allemaal niet meer zag zitten. En ik zei van, ik stop ermee, ik geef mijn ontslag, het is genoeg geweest. Mm-hmm. En dat er een collega zei van, ja, zou je een keer niet iets volgen om te kalmeren? En ik dacht, ah ja, misschien wel. Mm. En dan was ik op zoek gaan naar, zou yoga mij kunnen helpen? Zou mediteren mij kunnen helpen? Er was een nieuwe collega begonnen bij ons. Want er was iemand weggevallen, dus er moest iemand extra erbij komen. En zij was ook als tweede job jobcoach. Dus eigenlijk een hele lieve vrouw die heel veel naar mij geluisterd heeft en die me ook wel geholpen heeft. En het was zij die zei van, zou je niet eens op zoek gaan naar iets dat jou kan gewoon een beetje rustiger maken? En dan ben ik in aanraking gekomen mediteren. Dus dat was eigenlijk echt het startpunt voor mij om van daaruit zijn verschillende werelden voor mij open gegaan. Ik had eigenlijk door dat je moet preventief rusten en kalm zijn. Of dat je kalm kunt worden vooraf, om dan daarna grotere situaties aan te kunnen. Ik vond dat iets heel interessants. Dat is iets waar je als wetenschapper niet mee in aanraking komt. Vandaaruit, ja, dan begin je allemaal mensen te volgen op Instagram en zo. Had ik dan, was ik iemand beginnen volgen die specifiek op hoogsensitiviteit werd. En ik ook met meditatie, maar toen wist ik al wat dat meditatie was, dat dat niet alleen maar zo'n zweverig gedoe is. Heb ik mij voor die cursus ingeschreven. Dat was een coaching sessie op afstand. Het was allemaal corona. Ik had er ook allemaal tijd voor. Ja. En dat heeft ook mijn leven echt heel veel veranderd. Ik werd een veel rustiger persoon. Ik snapte eindelijk van waar dat al die gevoelens kwamen, wat ik er kon aan doen. Dat ik ook normaal ben, dat er nog mensen zijn die zo zijn. En ik werd een heel veel rustiger persoon. Daten, dat was niet aan de orde in de corona. Dat was gewoon werken. Je gaat naar je werk en je zorgt dat het werk gedaan is in die moeilijke periode. Maar ik had heel veel tijd voor andere zaken. En ja, ik ging alleen maar meer lezen en opzoeken en doen. Ik had dan al die jobcoaching gehad. Ik had dan al leren mediteren. Ik had dan al die coaching sessie van enkele maanden gehad over hoogsensitiviteit. En ik wou eigenlijk meer. Dus ja, ik had dan wel boeken beginnen lezen. En ik voelde, ja, ik ben er eigenlijk klaar voor om wat terug te gaan daten. Dat was dan meer via Tinder en al die soorten apps. Maar ik was wel een veel rustiger persoon geworden op dat moment. En het daten vond ik eigenlijk wel leuk, maar er kwam nooit iets uit.
Mm.
En er is een bepaald punt geweest waarop ik dacht, ik heb nu al zoveel coaching gevolgd. Ik wil hier de beste apotheker worden die er is. Ja, waarom geen coaching volgen op het gebied van de liefde? Want het is duidelijk dat het daarin nog niet lukt. En ik heb heel mooie resultaten geboekt met andere coaching. Dus ben ik zaken beginnen opzoeken daarover. En zo ben ik wel bij mannenbrein terechtgekomen. Dus met een beetje een omweg, inderdaad.
Wat was jouw eerste indruk toen je liefdesadvies, datingadvies zag? Wist je al van het bestaan of was dat ook nog helemaal nieuw voor je?
Het is zo, als je iets van coaching enkele mensen volgt, dan zal Instagram, Facebook jou nog wel andere mensen aanraden.
Ja.
En op dat moment denk je dat je dat nog niet nodig hebt. Dus het is eigenlijk door het algoritme dat relatiecoaching mij werd aangeboden. Tot op een bepaald moment denk ik van, ja, waarom niet in feite? een slechte date. Ik had gedate met iemand.
Als het algoritme jou echt daar video's over begint te voeren, dan ga je misschien wel bij jezelf denken,
Google, Facebook, die kennen je beter dan jezelf. Dus die wisten waarschijnlijk al van tevoren, ze zouden dat beter doen. Voor ik het zelf door had. Nu ja, wat begint dat? Ja, ik had gedate met een jongen en eigenlijk klikte dat heel goed en ook ik had heel mooi mijn grenzen aangegeven en ik vond dat we heel goed konden communiceren. En toch is dat op een bepaald moment verkeerd gelopen. Die op een bepaalde avond zei hij, ja, ik zie dat toch niet zitten op een of andere manier. De intimiteit die wij hadden was niet zijn vorm van. En ik dacht, ja, oké, wat zegt hij hier nu? Ja, morgen zien we elkaar terug, maar dat was echt voor hem een boef gedaan. En ik... Dat was het punt dat ik dan s'avonds in mijn bed, rond in mijn bed lag, zaken op te zoeken. Welke berichtjes kan ik sturen naar een man? En dan heb ik zo de ene video naar de andere. Eerst die video's over de berichtjes. Oké, ik ga dat een keer proberen. Het heeft niet gewerkt. Jullie video's zeker niet werken, maar in die situatie was het al te laat, denk ik. Of het zou toch nooit gelukt zijn tussen ons. En dan ga je naar een volgende video. En ik weet nog dat de video was, die ging over liefdesverdriet. En wat dat je voelt, dat wel degelijk echt is en dat je niet gek bent. Dus ik had al een keer in een coaching gehoord van nee, je bent niet gek. Het is wat er gebeurt in je lijf. En je had dat heel duidelijk uitgelegd. En ik dacht, wauw. Eindelijk een keer iemand die ten eerste zegt van, je bent normaal, er zijn nog mensen die zo zijn. Dit is de reden, dit gebeurt er in je hersenen. En daarom reageer je zo. En ik dacht, oh, dit is interessant. En dan ben ik allemaal zaken beginnen opzoeken. En dan heb ik mij ingeschreven, niet zo kort, dus niet kort daarna, voor jij bent de prijs. Maar wel eerst door die video's te zien op YouTube, denk ik, de gratis video's en op je website te kijken. Maar omdat uw uitleg zo helder was over die zaken, dacht ik, ja, die gaan mij wel kunnen helpen, ja.
Mm. Het is grappig dat je dat vertelt over het liefdesverdriet. De reden dat grappig voor mij is, omdat ik er flitsen een beeld bij mij voorbij uit mijn geheugen, dat was 17, 16 en ik had echt voor de een van de allereerste keren echt heftig liefdesverdriet. Ik was iets van 7 maanden samen met iemand geweest en dat ging uit. Ik kan me nog zo goed herinneren dat ik op een paaltje zat in de straat van mijn huis, maar een beetje om de hoek. Het was net gebeurd die middag, dus het was net uit. Nou, natuurlijk met mijn hart onder mijn arm, helemaal sip, maar ik wilde nog niet naar huis, want ik had geen zin om met mijn ouders daarover te praten. En wie komt er langs rijden? Mijn moeder. Het had ook zo moeten zijn. En uiteindelijk natuurlijk had ik het er gewoon verteld en zo. En ze zag het al aan en het werd een heel mooi gesprek uiteindelijk en heel fijn. Maar ik weet nog heel goed dat ik toen ook letterlijk de gedachte had, maar hoe ga ik ooit nog een vriendin vinden? Zeg maar, weet je, dat is zo intens als je dat soort dingen ervaart op dat moment. En als je in ieder geval inzichten krijgt die je helpen van, dat zijn het soort gedachten die je brein nu heeft. Je voelt je zo om deze en deze reden. Maar dit is een soort van pad voorwaarts en hoe je hier mee om kan gaan op een manier waar je ook echt zoiets hebt van, dat helpt mij verder. Ja, dat zijn een soort van succeservaringjes denk ik dan, die je moet hebben, dat het leven wat makkelijker wordt, als het ware. Ja. Van, oh ja, dit is informatie die me helpt. En hoe ik heel veel video's zie, die vooral wat oudere video's die we hebben, het zit heel erg op de datingvaardigheid. Dus stuur dit, doe dat. En dat is zeker wel belangrijk. Maar het is vaak een beetje een manier van, oké, als het niet lekker loopt tussen jou en die man, is dan niet per se alleen in die vaardigheid, maar waarschijnlijk in nog wat extra dingen, maar daar moet je echt zelf uit achterkomen. Maar het is wel grappig om dat altijd te horen, hoe mensen dan bij ons terechtkomen en dan inderdaad, kan ik dit naar een man sturen? Of kan ik dit tegen hem zeggen? Ja, het is ook wel hoe ik zelf ooit in de datingadvies voor mannen ben terechtgekomen. Ik had geen idee wat ik moest zeggen als ik een vrouw net ontmoet had of zo. Ja. Ja, hoe was dat voor jou dan om met Jij Bent de Prijs aan de slag te gaan? Het is voor mensen die het niet kennen, een online cursus waarbij je je eigen leven ook wel flink onder de loep neemt. Vooral in week 1. Je gaat dan, zoals wij dat noemen, je oude verhaal in kaart brengen. Op basis van wat pijlers, zoals hoe je bent opgegroeid, je gezin van herkomst, je hechtingsstijl, impactvolle gebeurtenissen in jouw leven, die ook een invloed kunnen hebben op jouw liefdesblauwdruk, je liefdesgeschiedenis. En waar ik op bijvoorbeeld aan moest denken, was ook dat je vertelde dat je met pesten te maken hebt gehad. En dat je hoogsensitief bent. Ik zie daar vaak meer dat mensen die een pestverleden hebben ook wat sensitiever zijn voor bijvoorbeeld de meningen van anderen. Wat zich beter proberen te verplaatsen in de schoenen van anderen. Soms ook een beetje voortkomend uit voelspriet te ontwikkelen van oké, is dit veilig contact? Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ik ben wel benieuwd hoe dat voor jou was om je leven zo onder de loep te nemen. Je had natuurlijk ook al heel veel coaching gehad, wat je ook wel veel inzichten gaf. Wat gebeurde er toen met je? Hoe was dat voor jou?
Wat mij aangenaam verraste, maar wel verraste, was dat er vaak dat er ook dingen terugkwamen uit heel andere cursussen. Ik volg een cursus over hoogsensitiviteit en ik volg dan een cursus over relatie. En dan die basis, dat is het exact hetzelfde. Het gaat terug naar jezelf, rust vinden in jezelf. En van daaruit kan je dus of je leven gaan leiden, of gaan daten, een relatie zoeken. Niet zoeken, maar je snapt het wel. Dat vond ik heel frappant. Ik dacht van, wauw, dan is dat wel heel belangrijk dat die basis goed zit. En wat jullie ook vooral zeiden van, hoe ben je nu jezelf? Hoe gaan we dat aanpakken? We gaan dat allemaal stap voor stap uitleggen. En dat was ook zo. In enkele weken, 9 weken denk ik, je gaat echt van nul startje en ga je alles in kaart brengen. En dat waren allemaal puzzelstukjes die in elkaar vielen. Ah ja, ook mijn verleden heeft daarmee te maken. Ah ja, ook de thuissituatie. Dat stukje uit de thuissituatie. Dat stukje uit mijn datingverleden. Dat stukje uit mijn personaliteit. Je legt die allemaal samen. En dan leer je ook hoe je krachtig vanuit jezelf kan reageren, zonder overdreven te reageren. Je leert ook met je emoties omgaan, je leert wat dat eigenlijk is. Wat veel emoties zijn, maar hoe je daarmee kan omgaan. Je leert daar heel veel technieken. En dat helpt ook allemaal. Ik weet nog dat ik dacht elke week van, wauw, ik ben weer zoveel veranderd. Ik heb weer zoveel bijgeleerd. En het is niet zomaar, deze 7 berichtjes gaan jou deze man binnenhalen. Nee hoor, het ging echt heel hard naar de kern. En ik kon daardoor inderdaad mijn eigen verleden wat onder de loep nemen. Mijn eigen blauwdruk in kaart brengen. En van daaruit heb je dan wel iets van, oké, dit is hoe ik in elkaar zit. Dit zijn mijn triggers, hier loop ik op vast, hier ga ik op werken. En dan zeggen jullie ook wel van, dat zal resultaten geven. Begin denk je, ja, het zal wel.
Ja. Sure. Een grote belofte, maar ja, laat maar eens zien.
Ja, maar dat is dus heel erg waar gebleken. En ik heb daar zo enkele dingen die mij bijgebleven zijn. Dus wat ik daarvoor geleerd heb, is dat ik zo fel verliefd was. Dat niet echt verliefdheid is, maar meer verliefd op de liefde. En dat we geleerd hebben uit sprookjes en zo, dat het zo moet gaan. Dat was de eerste keer dat ik dat hoorde, dat eigenlijk meestal niet zo loopt. Dan dacht ik, had ik dat nu beter niet een keer vroeger gehoord, ergens. Dat is mij daarbij gebleven dat ons beeld, ons maatschappelijk beeld van de liefde, dat meer uit films komt en dat eigenlijk niet echt klopt voor een goede, stabiele relatie. En wat ik ook hard heb geleerd daar is, je zit zo in een systeem, dus door je verleden, door het datingverleden, door je gezinssituatie, door alles wat je hebt meegemaakt, dat je lichaam dat altijd herkent als liefde. En je weet zelf ook wel wat dan een goede relatie is. En eigenlijk wil je dat wel, maar je herkent dat niet als liefde.
Ja.
En dat heb ik wel doorbroken in die weken. Dat had ik niet gekund zonder een cursus, zonder coaching. Had ik dat niet gekund. Mm-hmm. Dat ik het mezelf bedacht heb. Dat ik liefde zie in iets wat dat eigenlijk geen liefde is.
Dat is echt een... Dat is zo'n belangrijk fundamenteel inzicht. Als je vooral destructieve relaties aantrekt, onbeschikbare mannen, of gewoon wat je ook aantrekt, in ieder geval geen toegewijde, liefdevolle, gelukkige relaties. Het doet me denken aan, ik sprak gisteren nog iemand tijdens een groeigesprek en zij vertelde, ik vond dat punt zo mooi illustreren. Zij komt uit een heel gelovig gezin en zij kon thuis nooit over mannen praten. Want in de cultuur waarin zij opgroeide, was het eigenlijk gewoon, oké, op een gegeven moment vind je een man, je gaat je gezin starten en dat is het voor de rest van het leven. En het is een schande als dat eigenlijk niet gebeurt. En daardoor leerde ze, omdat zij wel naar Nederland waren verhuisd op vrij jonge leeftijd, en zij zelf toen net geboren was, terwijl ze alleen maar oudere broers en zussen heeft en dan natuurlijk haar ouders, waardoor zij de enige is die echt alleen maar herinneringen in dit land heeft opgebouwd, dat zij daar heel erg mee worstelde met die cultuur die ze dan thuis ervaarde en de cultuur die ze... waarin ze in Nederland terechtkwam en dat ze daar in een soort geheimhouding terechtkwam over mannen. Van oké, al mijn contacten met mannen, daar kan ik thuis niet over spreken. Dus het was voor haar eerste relatie, vond zich redelijk hetzelfde als bij jou, een complete geheimhouding plaats. Maar wat bij haar deed, want dat is ook nog eens geen goede relatie, en dan ben je echt op je neus, want dat drukte zo'n sterke stempel op haar liefdesblauwdruk, dat onveilig geheim contact voor haar vertrouwd aanvoelde. En dat heeft ze meegenomen in al haar contacten daarna met mannen. En als ze dan al een veilige, eigenlijk hele liefdevolle, leuke man tegenkwam, dan merkte ze dat ze, dat achteraf op terugkijkend, dat ze daar eigenlijk zelf helemaal niet emotioneel beschikbaar voor was. En die man als het ware afwees of dat te eng vond om dat dichtbij te laten komen. Dus dan heel veel drama ging creëren om die hechting maar niet te laten plaatsvinden. Want dat voelde onvertrouwd en daardoor onvoorspelbaar en daardoor heel angstig aan. En daar was ze gelukkig al in therapie heel erg mee aan de slag geweest. Dat ze in ieder geval bepaalde, ook andere zaken die ze had meegemaakt in het leven, had verwerkt en ze wat meer neutraler voelde, wat meer beter voelde. Maar ze merkte dat de oude overtuiging van hechten en binding staat een beetje gelijk aan pijn en moet je maar niet doen, alles moet maar een beetje vluchtig zijn, dat het toen was gegaan naar... Hey, binding is eigenlijk gewoon best wel leuk, maar het is wel nog nieuw voor me. En ik weet niet zo goed hoe een liefdevolle, toegewijde relatie eruit ziet. Waardoor ze vanuit die neutrale plek waarin ze in ieder geval gewoon een gelukkig leven leiden, nu toe was aan, oké, ik kan ook gaan kijken hoe in mijn liefdesleven heel gelukkig kan zijn, hoe dat eruit ziet. Wat soms wel heel lastig is, omdat... ik ben benieuwd, maar daar komen we straks op, hoe jij dat ervaren hebt. Dat zelfs als je al heel veel gebieden in je leven best gelukkig hebt en heel tevreden mee bent, dat het aangaan van een romantische relatie soms zo triggerend kan zijn, dat het ons echt in de kern raakt van wie je zijn, dat dat dan toch nog het laatste gebied is, als het ware, waarin je nog tegen problemen aanloopt, om het zomaar samen te vatten. Dat is in ieder geval hoe zij het ervaren, wat ik ook wel vaak hoor. Er zitten best wel veel gelijkenissen in jouw verhaal, ook weer dingen die heel anders zijn. Maar was dat voor jou ook het wennen, als het ware, om wanneer je zoveel vervelende situaties met mannen hebt gehad, om dan weer te wennen aan het idee van, oh ja, mannen zijn eigenlijk wel gewoon heel fijn, ondanks dat je dat misschien wel ervaren had al in die eerste relatie. Was dat voor jou niet zo'n groot ding?
Ik heb daar niet zo hard moeten aan wennen. Het was weer een heel grote aha-erleving toen ik eindelijk door had van... al die dates of relaties in het verleden, die hebben eigenlijk één ding gemeen. En dat is dat, van zodra ik een klein beetje aandacht kreeg, ik al dacht van, oh, dit wordt het. Dit wordt een relatie of dit wordt iets goeds. Mm-hmm. En dat ik dat ga blijven aantrekken, zolang ik blijf zelf hetzelfde gedrag vertonen. Maar ik had het eindelijk door dat dit niet de weg was. En ik ben ook nooit meer zulke mannen tegengekomen. Dat ging eigenlijk gewoon vanzelf. Dat was alsof dat iemand het licht aandeed. Ik zag het plots van, oh maar ja, ik val meer wat op zo wat de avontuurlijke man, die er goed uitziet met de mooie praatjes. Maar ik dacht dat ik zelf al genoeg tools had ontwikkeld om dan toch niet die foute mannen binnen te laten om ze te filteren. Dat blijkt dus helemaal niet waar. Ik moest echt aan mezelf toegeven dat ik dat eigenlijk niet deed, dat ik nog steeds die foute man aantrok. En dan de goede mannen zaten in de categorie saai. Degene die dan ja, op papier goed waren, die eigenlijk wel op papier, dacht ik, als ik daarmee op deed. Maar voor mij is er echt een leven voor jij bent prijs, relatie geweest dan. Hè. Mm-hmm. En een leven daarna, ik snapte dat ik zelf in elkaar zat. Ik snapte waarom dat in het verleden gebeurd was. Oké, ik vond dat ook niet erg. Ik heb alleen maar bijgeleerd. En ik wist hoe dat ik het moest gaan doen. Nu, niet dat ik alle waarheid in pacht heb of zo, maar ik wist dat in ieder geval kon ik echt de mannen filteren van oké, maar jij bent geen goede jongen voor mij. En heel veel zelfvertrouwen. Ook het feit dat je met jezelf bezig bent, dat je met je ontwikkeling bezig bent. Ik was ook gesport, gezond gaan eten. Alles viel zo precies wel samen. Mm. En ik had echt een soort van grote zelfzekerheid ontwikkeld. Ik weet nog dat ik op reis ging en dat precies alle jongens geïnteresseerd waren in mij. Ja, dat had ik nog nooit meegemaakt. En er waren hele lieve, vriendelijke jongens bij. En die vonden mij ook helemaal het einde. En ik dacht, wauw, hoe anders is het dan voordien? En ik weet ook nog dat er zelfs op een bepaalde... hoe zou het op prijs geweest zijn? Weet ik, dat er iemand tegen mij zei, ja, maar ik denk dat jij wel een heel brave bent. En... u moet je wel maar respect behandelen, want jij gaat niet zomaar het bed induiken met iemand. Terwijl ik daarvoor mannen tegenkwam die het juist omgekeerde in mij zagen. Nee, dat ging eigenlijk... Ja, vanzelf zou ik niet zeggen. Nee. Dus, ik heb niet gedate tijdens het proces van jij bent de prijs. Maar daarna ging gewoon... De wereld ging voor mij open. Ik keek dan naar tv-programma's en ik dacht... Waarom loop je nu in je ongeluk? Ik zie het gewoon gebeuren. Ik zag bij vriendinnen ook van, waarom doe je dat? Ik zie het gewoon gebeuren.
Yeah.
En ik heb eigenlijk gewoon het leven gewoon op zijn beloop gelaten, want ik wist, het komt goed. Ik weet, het komt goed. Of dat het nu is, of volgend jaar, of over 10 jaar, het zal wel goed komen.
Dat vertrouwen, dat is zo'n fundamentele eigenschap van een gezonde liefdesblauwdruk, waarin de ongezonde vooral zichzelf uit in angst, is de gezonde liefdesblauwdruk, een kernelement daarvan is inderdaad vertrouwen. Zo in jezelf, van hey, ik kan de liefde gewoon aan en ik kan hier succesvol in zijn. En met succes bedoel je gewoon van oké, ik kan het vormgeven op een manier die mij gelukkig maakt. En vertrouwen ook in je omgeving. Van ja, er zijn gewoon goede mannen. Tuurlijk, ja. Kan ik gewoon een goede relatie aantrekken. Dat hoort erbij. Ik vind het dan interessant dat je daarna wel nog met Leven en Liefde bent mee gaan doen. Wat ons langetermijns coachingprogramma is voor de mensen die dat niet kennen. Wat was jouw overweging daarin?
Er waren wel wat andere zaken gebeurd. Niet op liefdesvlak. Mijn papa was overleden. Ik wou een andere job. Ik ben echt in burn-out gegaan daarna. Ben ik thuis geweest. Ik had toen op dat moment geen coaching, maar ik was wel met mijn dokter bezig. Jawel, ik had wel coaching. Ik had liever geen psycholoog, omdat ik daar niet zoveel uithaalde. Maar ik ging wel naar een life coach.
Had je al gesproken met een psycholoog dan?
Ik had die eerste keer dat ik een maand thuis zat. Toen ook alles samenviel, de collega en dan de relatie, was ik naar een psycholoog geweest van de groepspraktijk waar ik ging. Ik kan daar niet slecht van zeggen van die mevrouw, maar dat is eigenlijk mijn ding niet. Dat is heel theoretisch en je kan daar wel je verhaal doen, maar je krijgt... Ik weet niet of de andere psychologen anders werken, maar daar kreeg ik geen tools mee. En ik dacht, kom je nu buiten? Ik heb je nu een uur gebabbeld. Ja, sta ik hier nu verder? Had ik het dan niet beter aan iemand anders vertaald? Ik verwacht interactie en ik verwacht iets terug. En oké, ze kunnen wel analyseren, maar ik verwacht, ja, dit vertaal je nu, dit komt daar vandaan. En we zouden kunnen dat of dat proberen. En dan gaan we de volgende sessie kijken wat dat geholpen heeft. Dat was niet zo, dat was gewoon een uur praten. Dus ja, slechte ervaring, nee, maar gewoon een beetje neutraal. Van, ja. Ook niet dat het geholpen had. Dus tijdens die maand dat ik thuis zat, ja, dat was wel van andere reden natuurlijk. Ja, het viel ook weer allemaal samen. Ik was bezig met, ik zou graag een andere functie hebben op mijn werk, want ik had ook door de vele jobcoaching ontdekt wat ik wel graag deed en wat ik niet graag deed. En dan mijn papa. En ik ging een andere job gaan doen. En ik weet nog dat de coach zei, maar pas op, ja, het is niet omdat je een andere job gaat doen, dat het daar dan plots ook allemaal zoveel beter gaat zijn. En ik dacht, jawel. dat zit er niet meer in. En daarna zit er wel in. Ja. Wat zeg jij nu?
Ja,
ik ben daar 2 maanden geweest en alles, niet alles loopt nu door, maar ik voelde aan alles, ik kan niet meer. Mm. En dan heeft de dokter gezegd, ja, kijk, je moet nu wel echt thuis zitten, je moet echt rusten, je moet dat kunnen verwerken, dat verlies en ook die nieuwe job. Ik denk dat het te snel is voor jou om dat volledig aan te pakken, om volledig die omkeer te doen.
Ja.
En toen merk ik gewoon heel op het gemak mijn leven terug gaan opbouwen. Ik sliep heel veel, ik ging naar die coaching, ik sportte en ik deed enkel dingen die ik graag deed. En ik ging echt af van, wat doe ik graag? Wie zijn mijn echte vrienden? Welke dingen doe ik wel graag? Ik was fotograaf en bijberoep ben daarmee gestopt. Dat bracht mij alleen maar stress. Ik neem heel graag foto's. Dat deed ik alleen nog maar meer voor mezelf. Dat heeft echt mij tot beslissingen gebracht. Ja, waar dat ik nu nog altijd achter sta. En toen kwam Leven en Liefde uit. En ik dacht, oh, eigenlijk heb ik dat niet echt nodig. Maar ja, dat triggerde mij ergens wel. Heeft zo wat liggen sudderen bij mij. Want ja, echt op relatiegebied dacht ik, hoeft niet per se niet meer. Ik had wel geen relatie op dat moment. Maar wat er mij dan wel over de streep heeft getrokken of toen overtuigd heeft, was leven in liefde gaat niet enkel over een relatie. Oké, er zijn heel veel vrouwen die bij jullie komen, waarbij dat het wel in de core over een relatie gaat, of iets dat uit is, of ze hebben daar hulp in nodig. Ik had die hulp al wat gekregen met Jij bent de prijs. Maar ik was wel wat zoekende. Ik ging terug een nieuwe job beginnen. Ik zat met mijn familie ook. Heel moeilijke problemen die moesten opgelost worden. Nooit gecommuniceerd met mijn familie. Ik heb geen goede band met mijn familie. Ik heb geen goede band met mijn broer. Daarmee struggelen. En dan heb ik tijdens het groeigesprek wel gezegd van, ja, als het opengetrokken kan worden, en het gaat over andere relaties ook, werkrelaties, relaties, familierelaties en zo. En natuurlijk gaat daar een stuk wel de liefdesrelatie bij zitten. Dan zie ik dat wel heel erg zitten om nog een keer gecoacht te worden, want ik kom uit een heel moeilijke periode.
Mm-hmm.
En dat kwam eigenlijk op het goede moment voor mij.
Right. Ja. Ik weet nog inderdaad in de coaching sessies dat het veel inderdaad over andere relaties dan romantische relaties is gegaan. Ja. Hoe was dat proces uiteindelijk voor jou om daarin mee te doen? En,
het was voor mij een aanvulling op Jij bent de prijs. Dus het was zeker niet zo dat ik het gevoel had van, oh, ik heb het al allemaal een keer gezien. Zeker niet. Ik kreeg toen ook een relatie. En dan kon ik dus ook met al mijn vragen binnen die relatie. Want je hebt daarnet gevraagd, oh, was dat niet wat moeilijk voor jou of bevreemdend voor jou? Om dan in een een stabiele relatie terechtkomt, ja, dat was dan wel zo. Dus ik heb daar al heel veel vragen over kunnen stellen ook, van, ja, is dit wel normaal dat je dit voelt of zo?
Mm-hmm.
Maar inderdaad, we hebben het ook heel erg opengetrokken naar... ik had al bijvoorbeeld geleerd hoe je een moeilijk gesprek moet aangaan. Ik had er echt al veel mee geoefend sinds Jij bent de prijs. Maar dat hebben we nog extra geoefend, opengetrokken naar bijvoorbeeld naar mijn broer toe. Moeilijke situaties, een beetje besproken van hoe zou je het kunnen aanpakken. Ja, dat zijn dezelfde manieren, dat zijn dezelfde tools als dat je een moeilijk gesprek moet voeren binnen je relatie, ook op werkgebied. En wat daar dan ook nog extra bij komt bij deze coaching, is dat je een liefdeskrachtenworkshop hebt en dat je een familieopstellingworkshop kan doen. Ik weet niet of dat je automatisch erin zit.
Ja.
Ben je dan ook 2 keer geweest voor die workshops. En dat was ook terug nog een extra duw in de rug. Dat ondersteunt je zo hard. Op dat moment zat ik inderdaad ook met 2 zaken. familiegericht eerder, die we dan op dat moment besproken hebben, dat een familieopstelling het perfecte moment voor is. Dat heeft me zoveel inzichten gebracht. Mm. En ook wel weer heel veel extra kracht en dan weer rust gevonden in mezelf van, ik kan dit wel aan. Ja.
Ja, het is bijzonder, hè, die familieopstellingen workshop, om dat bij te wonen. Ben je ook representant geweest in andere opstellingen?
Nee, nog niet. Okay. Nee.
Ja, het is zo bijzonder dat, omdat hoe wij naar een liefdesblauwdruk kijken, het fundament van een liefdesblauwdruk wordt inderdaad gevormd in het gezin van herkomst. Dus de relatie tussen jou en je ouders en de modelrelatie die je bij je ouders ziet, hoe zij met elkaar omgaan, vertelt je heel veel over hoe liefde tussen volwassen mensen eruit ziet. En soms komen er tijdens dat soort familieopstellingen dingen naar boven die opeens zo helder zijn, dat je dan de kans krijgt om ze te verwerken en je het hier en nu bijvoorbeeld veel meer kracht of rust of kalmte kunt ervaren. En dat blijft een magisch iets om te zien dat dat soort dingen die in het verleden zijn, je toekomst niet hoeven te, in het verleden gebeurd zijn, je toekomst niet hoeven te bepalen. En ja, dat blijft echt een heel, heel mooi proces. En het is interessant dus dat je vooral eigenlijk op andere relaties in bent gaan focussen tijdens dat hele programma. En toch uiteindelijk ook een romantische relatie aantrok. Dus dat je dat ook mooi nog eventjes mee kon nemen. Maar
ik vond het eigenlijk heel gek dat ik een romantische relatie ben begonnen in heel die hectiek van al de rest. En dat het dan ook nog eens werkt. Maar ik heb ook wel heel veel hulp gehad van jullie. En als ik dan een keer onzeker was of zo, dan kon ik het wel met jullie bespreken. Dus het heeft mij zeker geholpen. Maar ja, het kan dus. Zelfs als het op een ander gebied moeilijk gaat. Mm. Het kan, ja.
Ja, wat zou jij nog zeggen tegen vrouwen die hiernaar luisteren, die zich wellicht herkennen in delen van jouw verhaal? Wat zijn de dingen waar je van zegt, ja, dat is nog wel iets wat mij misschien heel erg geholpen heeft, of wat ik hun zou willen meegeven, inzichten of wat het ook is? Is er zoiets waar je van zegt, ja, dat was voor mij wel, of is voor mij wel heel belangrijk?
Het grootste inzicht wat ik uit de cursussen samen heb gehaald, is dus dat wij een systeem hebben en dat je heel vaak vanuit je systeem reageert. Als je leert wat jouw patronen zijn, dan kan je die doorbreken. Mm. Als er een uitzichtloze situatie is en je ziet het niet meer zitten, er zijn echt veel manieren, er zijn veel mensen die je kunnen helpen. Het hoeft niet zo uitzichtloos te zijn. En dat kan in gelijk welke situatie zijn. Dat kan privé zijn, dat kan op het werk zijn, dat kan een relatie zijn. Je hoeft je niet altijd slecht te voelen als iemand zich heel slecht zou voelen. Die twee zaken. Dus ja, er is iets systemisch in ons aan de hand dat we nergens leren, niet op school. Je moet het zelf naar op zoek. En ik zou willen dat iedereen dat weet, dat wij reageren vanuit een systeem. En dat je patronen kan doorbreken. En ook voor mensen die het heel moeilijk hebben, dat er altijd hulp is.
Mm-hmm. Dankjewel voor het delen van jouw verhaal hier.
Ja, jij bedankt voor mij uit te nodigen.
Ja, super. Dat was hem.